Vanaf zeggen, januari, februari 1915 zijn het echt wel de Britten die hier vechten. Voordien vooral de Fransen, met soms wel Britse aanwezigheid ook.
Het enige wat we nu horen vechten zijn honden op de achtergrond.
Ja, inderdaad. Gelukkig.
Gelukkig. Als je gaat wandelen, kan je de haast uit je hoofd halen en ruimte maken voor nieuwe ideeën. Of, zoals Albert Einstein het ooit omschreef, de benen zijn de wielen van de creativiteit. Hey, ik ben Xavier Taverne, jouw gids op deze geweldige wandeltrip door West-Vlaanderen. Ik ben geboren en getogen in Beernem, maar nu helemaal thuis in de bruisende stad aan zee, Oostende. In deze potwalk ga ik samen met jou en een lokale gids wandelen, ontspannen en ook iets bijleren. Ben jij klaar om de geheimen te ontdekken van de Palingbeek wandelroute? Kom maar mee, we zijn weg. En vandaag wandelen we de Palingbeek wandelroute. En ik heb een afspraak met Lieven Stubbe. Hij noemt zichzelf een streekgids van de zuidelijke Westhoek. Dag Lieven.
Dag Xavier, welkom.
Lieven, waarom de zuidelijke Westhoek?
Wel, de zuidelijke Westhoek die hangt een beetje samen dus met het Heuveland. Hm? De Yperboog is ook uiteindelijk een zachte heuvel. En dat deint dan uit via de polders naar de IJzervallei, die er ook bij hoort. Maar daarna beginnen de echte zeepolders en de kust dan. Dus we onderscheiden ons een klein beetje als zuidelijke Westhoek van de kustregio.
Dit is de Palingbeek wandelroute, mooi in oranje aangegeven op het bord waar we staan, ja, bij de start van de wandeling. 12,2 kilometer, 3 uur wandelen, lees ik allemaal in de gids hoor. Je kan hem ook inkorten tot 7,8 kilometer, dan doe je er 2 uur over. Het is niet toegankelijk voor mensen met een beperking of met een kinderwagen. Waarom, Lieven?
Wel, de grote wandeling ga je ook dus door onverharde paden. Moet je trappen nemen, hellingen nemen ook. Want het kanaal waar het hier over gaat ligt in een diepe sleuf. Dus af en toe moet je op en neer wandelen. En dat maakt het wel moeilijk voor mensen met een rolwagen of zo. Ja. Maar ik wil wel duidelijk stellen dat de wandeling langs de Oude Vaart zelf perfect is. Ook voor mensen met een rolwagen. Ja. Dus je kunt de twee wel combineren hier.
We zijn in de Westhoek, ik denk altijd aan de oorlog dan. Ja. Dit gebied bestond niet meer na de Eerste Wereldoorlog.
Er was niks meer.
Dit was gewoon een dorre vlakte.
Dat was maanlandschap. Er was hier letterlijk niks. Niks herkend. Geen leven meer.
Dus de Palingbeek, het provinciaal domein zoals we dat vandaag kennen, dat is helemaal heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.
Ja, je mag zeggen vanaf 1919 is het bos hier spontaan hersteld. En dat is uitzonderlijk. Op West-Vlaams gebied zekerlijk, een gebied van ongeveer 50, 60 hectare, waar geen boom wordt aangeplant, maar alles van nul uit de grond komt, bij manier van spreken. Met dan het Berkenbos als koloniebos, zoals eerste bos, die nu langzaamaan plaats maakt voor andere bomen. Maar hier kun je dus echt wel zien hoe een bos van nul ontstaan is. Dus,
zullen we eens beginnen wandelen?
Absoluut. Dus wat je hier ziet, dat zijn de sleuf, uitgegraven in verschillende fasen.
Het lijkt wel de zevensprong, want er komen hier heel veel wegen.
Ja, het is een beetje
samen.
Centraal punt. Hier. Ja. Het is een centraal punt.
En welke kant gaan wij op?
Wij gaan de kant op richting Yper, waar het oorlogslandschap zich ook bevindt. Dus alles wat je hier ziet van bomen, van struiken, is allemaal spontaan gegroeid. En de meest opvallende soort zijn altijd de berken met grijze stam. Dus die hier als kolonieboom, dus de eerste boom die hier kon groeien, eigenlijk het bos heeft hersteld hier.
Want we komen van een maanlandschap na die Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Daar zijn geen menselijke ingrepen gebeurd om dit domein,
nee,
dit bos...
Nee, men was bang van dit gebied. Ten eerste de oorlog zelf, dus nog heel veel munitie, overal verspreid. Het was een heel gevaarlijk terrein. Ten tweede, de stabiliteit van de wanderen was absoluut nog niet hersteld. Dus men bleef hier weg, alleen maar kwam hier een schaapherder, dat weten we. En mandenvlechters die kwamen hier hun wilgetakken snoeien. Hey, om manden te vlechten.
En was dat voor hen niet gevaarlijk dan?
Men waagde zich, ja, voorzichtig. Ja.
En zijn er vaak ongevallen gebeurd?
Er zijn ongevallen gebeurd, maar we weten niet van dodelijke slachtoffers na de oorlog. Wel voor de oorlog. Er zijn dus afleidingen geweest. Er is ook een brand geweest ook, met doden ook. In een stal enzovoort. Maar niet na de oorlog, dat is mij niet bekend. Dus nu wandelen we in de richting van wat wij noemen de bluff. En dat is eigenlijk het echte oorlogslandschap waar bijna 4 jaar lang letterlijk gevochten is.
En is daar een menselijke ingreep gebeurd op dat landschap, wat we zo meteen te zien krijgen?
Dus wat gaan we te zien krijgen? Dat zijn vooral de kraters. Die zijn ontstaan door ontploffingen ondergronds. De Duitsers lagen hier, dat was uitzonderlijk lager dan de Britten die op de hoogte voor ons lagen. Hoogte, relatief gesproken. Ze wilden die weg, dat was een bedreiging. Dat lukte niet op de grond, met grondgevechten. Men is dan gaan graven, lange mijn hangen vanuit de sleuf waar we vandaan komen tot onder die hoogte. En dan met explosies als de lucht in. Dit is allemaal blijven liggen, er is hier niks veranderd na de oorlog. Waardoor dit eigenlijk een van de meest uitzonderlijke relicten is van het oorlogslandschap in de streek hier.
Op onze weg komen we een soort verroest paviljoen tegen. Dat klinkt oneerbiedig, want het ziet er wel mooi uit, maar het heeft een roestige kleur.
Ja.
Het ziet er nog vrij nieuw uit wel.
Het is dus gebouwd naar aanleiding van de herdenkingsjaren 2014, 2018. Dus in 2014 was het klaar. De roestkleur komt van Kortenstaal. Dus bedoeld om het eigenlijk in het landschap te laten opgaan, dat het niet te veel opvalt. Dus letterlijk gebouwd op de eerste Duitse lijn. En het geeft heel mooie informatie over de gevechten die hier hebben plaatsgevonden. Er is een film, er zijn mooie kaarten met foto's enzovoort. Dus hier kun je toch wel in 20 minuten heel wat informatie opdoen over wat er hier gebeurd is tijdens de oorlog 1914-1918.
Ja, dus stop hier zeker als je de wandeling
absoluut,
doet.
Ja.
Wij gaan verder wandelen richting...
Wat dus aan de overkant hier gaan we het houten pad op.
Ja.
En dat pad loopt letterlijk door de bluff.
The Bluff, dubbel F, ja. Want er staat hier ook een bord waar dat op staat.
Het woord is een slangwoord, een soort van dialectwoord uit Londen, heb ik me laten zeggen. En het is verwant aan ons werkwoord bluffen. Dus jezelf verheffen boven een ander. Maar eigenlijk, dat klopt niet helemaal, want je bent eigenlijk maar een gewone man. Maar je doet je voor alsof dat je beter bent. En de bluff was de hoogte waar men dacht dat men veilig zat, maar men zat niet veilig. Dus het is een vorm van... Britse humor tijdens de oorlog, die we ook op andere plaatsen aantreffen. Men spotte eigenlijk met de eigen situatie. De bluff, we zijn hier goed, nee, we zijn hier niet goed, want we worden weggeblazen. En dat is hier een hele mooie foto van die periode, met hier al die kraters die je ziet. Dus vanuit de sleuf worden er hangen gegraven, in de Duitse kant, naar de hoogte van de bluff. Die hoogte is kunstmatig ontstaan door ophopingen met aarde uit de sleuf.
En dus werden er onder de grond, door de Duitsers, onder de Britten...
Hangen gegraven.
Bommen gelegd.
Mijnkamers. Volgestopt met explosiestoffen. De kamer wordt mooi afgeschermd om de explosie niet langs de hang te laten. Ze kracht verliezen. En dan dus de ontploffing omhoog. En dat zijn dus echt hele stukken aarde van die hoogte die worden weggeblazen. Samen met... De Britse soldaten ook. Dus telkens enkele tientallen slachtoffers. En dan is er een massale aanval die gebruik maakt van de chaos door die ontploffing. En dan is het de moordpartij van je welste. Dat is hier 12 keer gebeurd. Er zijn nog resten van lichamen in de grond hier.
Echt?
Ja, tuurlijk. Door die ontploffing is alles verspreid geworden. Bedekt met aarde. Heel 60 is ook zoiets. Ook heel veel ontploffingen.
Dus dit is een grote openluchtbegraafplaats?
Ja, absoluut. Ook nog met explosieven ook waarschijnlijk in de grond.
En heb je enig idee hoeveel lichamen hier nog in de grond zitten?
Dat is eigenlijk per aanval heb je toch wel... Je hebt enkele tientallen doden door de explosie zelf. Mensen die dus werkelijk de lucht ingeblazen worden. Dus daar zie je al een eerste krater.
Waar nu water in staat?
Dat is een Britse krater. Naar de Duitse kant toe.
Hoe kan jij nu zien dat dat een Britse kraan is?
Ah, we hebben daar kaarten van.
Maar jij weet dat uit het hoofd.
Ja, ja, dat is heel duidelijk. De kaarten, de kraten,
ik zie een grote plas en jij zegt, nee, dat is een Britse kraan.
Dat is onderzocht geworden. Ik heb dat niet samen onderzocht.
Ik vind het toch indrukwekkend hoor, lieve, dat je dat weet.
Maar op de duur weet je dat wel een beetje.
En ja, dus, je komt hier al langer dan ik.
Ik kom al een stukje langer hier. We zitten ook aan de Duitse kant. We wandelen nu naar de Britse kant. En dit is het niemandsland.
Dit dat was hier, van niemand?
Ja. Dus als hij hier overstak, werd hij neergeschoten.
Ola.
En dus er waren
daar moeten wij vandaag niet bang voor zijn.
Nee,
in de
niet meer,
ja,
niet meer.
Gelukkig maar. Maar je kan het je... Want we kunnen er... Of ik kan er nu wel een flauwe opmerking over maken. Maar we kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen wat dat hier geweest is. Hè?
Dus een helse situatie hier die 2 jaar duurt. In die zin dat je hier werkelijk niet overkomt. Vandaar dus de beslissing van de Duitsers. Dat moet weg. Die bluff moet weg. Moet de lucht in. Het gaat niet bovengronds, maar het ondergronds in. En hier komen we bij de grote kraters. Daar ook, hè.
Ja, ik zie overal water en vijvers, maar het zijn dus kraters.
Wel, dat is het, het merkwaardige van die oorlog, die heeft in feite een nieuw biotoop, een nieuw landschap gecreëerd, dat eigenlijk naar de natuur toch wel best interessant is. Maar goed, wat erachter zit, is minder interessant natuurlijk. Hè.
Het is jammer dat dat eraan vooraf moest gaan, want ja, wij staan hier nu naar te kijken en denken, mooi.
Het is een heel bijzonder landschap hier, dus met allemaal die, dus die kraters een beetje. En dan heb je de sleuf nog verderop, dus het is heel gevarieerd naar de hoogte toe. Hier zie je weer dat pionierbos hè, met die berken.
Lieven, ik ga toch nog eens vragen, welke krater
wel, dat zijn speciaaltjes hier. Deze reeks hier, dat zijn allemaal kleine kraters. En die zijn ontploft niet in de Eerste, maar in de Tweede Wereldoorlog. Waarom? De Duitsers hebben hier waarschijnlijk granaten en andere projectielen uitgeprobeerd op een verlaten plek om geen doden te hebben, geen kwetsuren te hebben. Dus dat is hier een kleine reeks, hier, wat je hier ziet, van 1943. Dus dat is een beetje de uitzondering op de regel hier.
Maar je bent grote... een wandelende fichebak.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk, lieve. Ja, we lopen nu in dat niemandsland. Dat is een prachtig lang pad in hout aangelegd.
Ja.
Heel mooi, heel idyllisch.
Maar het was niet zo. En dat kun je heel mooi zien aan deze foto hier. Dat is een foto die genomen is kort na de Duitse aanval waar deze krater geslagen is.
Ja, de krater waar we nu bij staan.
De krater
je ziet
ons.
Echt de ingangen, voilà. Hè? Onder de
dus wat doet men? Men bluff. Valt aan naar de krater, dus de krater ontploft. Men valt massaal aan, de Britten worden weggejaagd. En de Duitsers nemen de wand voor ons in en graven zich daar ook in. Dus we kijken in feite op een Duits kamp dat maar 3 weken heeft standgehouden. De Britten verzamelen zich aan in Poperingen op een nagebootst landschap dat dit landschap imiteerde, gaan oefenen. Keren het ruim met 3000 man en gaan man tegen man komen vechten hier om dit terug te veroveren. Dus men wilde dat echt wel behouden. En dan is er nog een enorme ontploffing geweest. We gaan die straks zien na die wand hier. Mm-hmm. En dat was het einde van de bluff. Dus men heeft explosies laten ontploffen totdat de heuvel weg was.
Het moest en het moest, zou kapot voilà. Gemaakt worden.
En het is ook gebeurd.
En daar hadden de Duitsers veel voor over.
Ja, ook eigen verliezen ook. Want er werd altijd teruggevochten. Dat is ook heel typisch voor de Eerste Wereldoorlog. Men vecht, de aanval, terugkeren, weer een aanval, weer terugkeren. 3 jaar lang op en neer. Dan heb je enkel maar in 17 een beetje een grotere doorbraak. Maar uiteindelijk zijn er enorm veel slachtoffers gevallen, zonder dat er eigenlijk doorbraken door het front waren.
We klimmen intussen op dat idyllische ja. houten pad dat niemandsland was. We gaan over de Duitse bunker. Nee, mag ik het een bunker noemen?
Nee, nee, het is eigenlijk die rechel is eigenlijk de oorspronkelijke hoogte van de bluff. Dus lager is allemaal weggeblazen. En voor je ga je een hele diepe krater zien verschijnen. Dat is de laatste ontploffing in 1916. En die krater is na de oorlog gebruikt geworden door het Belgische leger om daar munitie naartoe te brengen en te laten ontploffen. Dus wat nu bij Dovo gebeurt, gebeurde hier na de oorlog bijna 10 jaar lang. Elke donderdagmiddag 12 uur grote ontploffingen in de springputten, zoals ze genoemd werden, van de Palingbeek. Dus vandaar dat die kant een beetje weggeblazen is door die ontploffingen van na de oorlog.
En dat was 1 keer per week?
Ja.
Dachten ze, kom, we blazen op wat er nog is.
Dus er werd met kar, paard en kar naar hier gevoerd, mooi gestapeld en dan de fik erin. En
het om ervoor te zorgen dat alle munitie die er misschien die mogelijk nog zou liggen,
ja.
zou ontploffen.
Dat was massaal, hè. Hier lag overal munitie.
Dat moet een vuurwerk geweest zijn op de donderdag.
Dus de mensen die hier woonden, de landbouwers en zo, die moesten hun deuren en ramen openen om geen problemen te hebben door de luchtdruk dat er zo schade zijn. Men wist dat. En dat is 10 jaar lang zo gebeurd.
En zijn we zeker dat na 10 jaar alle munitie hier onklaar is gemaakt?
Wordt nog altijd gevonden, hè.
Ja, ik heb een paar jaar voor Radio 2 West-Vlaanderen gewerkt en ik denk dat er geen maand voorbij ging zonder dat we in het nieuws een bericht hadden dat er alweer een stuk munitie uit een oorlog was gevonden.
Vooral dus in akkers waar men ploegt en waar die zware projectielen letterlijk naar boven komen. Hier ga je er minder vinden, omdat de bodem wordt hier maar rust gelaten. En er is wel serieus geruimd geworden hier, een hele domein, maar er wordt nog altijd materiaal gevonden hier.
En intussen verlaten we het... houten wandelpad, dat niemandsland was?
Het niemandsland loopt door hier. En dat is het terrein waar in 2018 het fameuze beeldjesproject met het reuzenei.
Ik krijg kippenvel terwijl je het vertelt, want ik herinner het mij. We lopen eigenlijk over een uitkijkpunt nu.
Ja. En dat kijkt uit op het front. En die hagen, die omlijnen het front zoals het letterlijk was.
Dat is de hagen juist... die we hier onder ons zien.
Ja.
Zijn de frontlijn.
De eerste is de Britse lijn. Die kromt zich hier en loopt dus naar de bluff, zoals je ziet.
Ja.
En daarachter heb je de tweede haag. En dat is de Duitse lijn.
Daar zit niet zo heel veel meters veel, tussen. Hè? Die konden elkaar echt in de ogen kijken.
Je ziet dus dat loopt een keer weg en weer zo. En dan komt dat bijna samen aan het Molenbos. En daar is de afstand 20 meter. Wow. Letterlijk. Hè? En een van de grappen die men uithaalde was ratten naar elkaar toe gooien. En daar een granaat aan verbinden. Dus als ze die niet snel genoeg teruggooiden, dan plofte die ratten aan, zegt.
Ja, je moet er bijna mee lachen, maar het is natuurlijk heel pijnlijk wat daar gebeurd is. Dus, maar je kijkt elkaar wel recht in de ogen.
Absoluut.
Zijn daar vriendschappen gemaakt aan beide kanten?
Het gekke was, er waren Duits sprekenden uit Frankrijk en Frans sprekenden uit Duitsland. En beide en omgekeerd. Dus soms ook verre familie of zo. Die zich hier trof als vijanden hier. We begonnen te spreken bij elkaar. Er zijn inderdaad vriendschappen ontstaan. Na de oorlog zijn hier heel veel mensen die elkaar zijn hebben opgezocht. En ja, wat er hier gebeurd is... waren zij het slachtoffer van natuurlijk. Hè.
Want zij deden ook maar...
Ja, wat ze moesten doen. Zo
wat gezegd, ze moesten doen. Ja. Of wat het vaderland vroeg.
Ja, inderdaad. Dus hier tussen die hagen was dat beeldjesproject. Met die 600.000 kleine beeldjes. Dus die in feite alle slachtoffers symboliseren... die in België gesneuveld zijn tijdens of veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog. En het reuzen in het midden, die dan de hoop is op een betere wereld, is nu geplaatst aan de ingang van het domein. Als je binnenkomt, dus het ei is bewaard geworden.
Yes, ja, dat heb ik gezien. Lieven, moet je eigenlijk als je in de Westhoek woont een spoedcursus wereldoorlogen krijgen?
Ik denk het wel. En dat kun je echt wel krijgen door een bezoek aan het Infantis Fields Museum.
We lopen hier door het Molenbos. Wat is er zo bijzonder aan dat bos?
Ja, het Molenbos is dus het eerste bos dat is heraangeplant hier in de regio door private eigenaars. Dus het is pas later eigendom geworden van de provincie, in de jaren 90 pas. Het is aangeplant met de visie van toen, namelijk houtopbrengst. En dat betekent dat er heel veel Amerikaanse eik is aangeplant, omdat die veel sneller groeit. Dus meer hout op kortere tijd oplevert. Veel dennenhout, sparrenhout. En die sparretjes werden heel jong gekapt en die werden verkocht in de mijnstreek als stuthout voor de mijngangen. Het was sterk hout, maar het werd heel snel gekapt. Dus die eerste bomen zijn ook oud geworden. Die Amerikaanse eiken wel. En dus nu is het bos toch wel volwaardig uitgegroeid. Ook andere soorten die erbij gekomen zijn. En er zijn ook heel wat stukken die landbouw waren in het bos, die intussen spontaan verbost zijn. Dus de provincie heeft dat kunnen aankopen, kunnen verwerven. En die heeft in feite beslist om niet meer zomaar alles aan te planten, maar dus ook heel wat spontane ontwikkeling toe te laten. En dat maakt van dit bos een heel gevarieerd gebied. Het is ook een rustig bos, waardoor heel veel roofvogels hier komen broeden. Buizerd, wespendief, sperwer enzovoort. En ree ga je hier ook heel vaak aantreffen. Ook. Dus naar de natuur toe, zeer interessant. Wat je hier mooi ziet, dat is die bult hier. Hè. Opnieuw een ophoping met grond uit de sleuf. En die bult, op een luchtfoto bekeken, is zo grillig
meanderend.
Vandaar de naam de rups, de caterpillar.
Ah, natuurlijk. Ah.
De caterpillar. Britse naam.
Er is niks wat je niet weet. Hè? Het heeft ook allemaal een uitleg, dat is heel goed.
Absoluut. Dat zijn hier de frontbomen die dan geplaatst zijn. En dus met die, om te herkennen dat harnas... De bovenkant is blauw, dat is de Britse kant.
Ja, we kijken nu naar een boom die tot een meter of twee omgeven is door een soort stalen constructie.
Een boomkorf.
Een boomkorf, dank u. Dat is veel beter dan wat ik zei. En een blauwe kleur.
Ja, dus de bovenste stijlen zijn blauw. Aan de overkant gaan we diezelfde zien, maar dan maar rood. Britse kant, Franse kant. En dan de Duitse kant. Dus we wandelen terug over het Niemandsland, van boom naar boom. En zo is dat aangeduid van Niepoort tot in Ploegsteert. Dus het systeem, ongeveer 330 bomen zijn aangeplant. Om dus het front, die frontlijn, de langst durende frontlijn, want er zijn er meerdere geweest, de langst durende frontlijn van de Eerste Wereldoorlog landschappelijk te duiden.
En hoe lang heeft die frontlijn dan bestaan? Een jaar of drie?
Dus is ontstaan in december 14. Dan is ze ingekrompen in, na de gasaanval. Dan zijn we april, mei 15. Dan is het lange stilstand. Hè. Niks nieuws van het westelijk front. Hè. Maar elke dag doden. En dan krijg je dus waar we nu naartoe gaan, de fameuze mijnenslag. Dan zijn we in 7 juni 17. Dat is een grote doorbraak, toch in de Britse ogen. Maar eigenlijk maar een tijdelijke doorbraak. Dan gaat men gaan vechten in Passendaal, Poelka, Palle Zonnebeke. Vreselijke veldslagen. Ook weer stilstand. En dan is er een groot offensief in april 18. Het lenteoffensief. En dan overroelen de Duitsers alles. Ze komen heel dicht bij Ypres, maar ze overroelen en ze zijn uitgeput.
En hier komen we zo een korf tegen in het rood.
Ja. Bij die boom staat er een Duitse bunker. Dus hier zijn we echt op de Duitse frontlijn. Dus nu komen we in het Duitse gebied.
Maar ik zeg je, lieve, ik vind het wel allemaal mooi aangelegd hier.
Ja,
eigenlijk.
Het is heel mooi aangelegd. Prachtig. En niet te zwaar.
Het is echt een wandeling die zeer goed doenbaar is. En je wordt ook mooi geleid naar de plekken waar je moet zijn.
Het is zeer goed gelukt hier. Het is een samenspraak tussen de stad Ypres en de provincie.
We zijn op een paar meter, denk ik, want ik vermoed dat daar de krater komt.
Ja, dus nu klimmen we naar wat we noemen de kratermond. Dat is in feite de berm die door de opgeworpen grond uit de diepte naast de krater is neergehaagd.
Van de meanderende rups,
ja, die hier begint. En het hoogste punt van die rups, de kop van de rups, daar is de krater nu aanwezig.
En daar ik heb hem nog nooit gezien. En
ik laat u hem ontdekken.
Want het is de moeite, hè?
Ik vind het.
We wandelen er naartoe. Wauw. Ik zou bijna willen zeggen dat ik het mooi vind, dat ik onder de indruk ben. Maar dat is eigenlijk raar, want dit gaat over
het is een
zeer verwoestende aanslag.
Het is met een lugubere oorsprong.
Als ik het zou moeten omschrijven, dan zou ik het een hele grote cirkel noemen. Maar echt een hele grote cirkel. Die als een amfitheater in het midden naar beneden samenkomt. De krater, en daar staat water in.
Ja. En dat water dat uit de kleilaag aan. Dus het water blijft staan op de klei. Dus de ontploffingskamer en de mijn hangt er naartoe. Maar eruit gegraven in de klei. Daarbovenop ligt die fameuze zandlaag van de Ypresboog. Dus men moest diep blijven, vandaar dat eigenlijk de krater niet zo groot is. Hij is wel groot, maar het is bijna puntvormig uiteindelijk.
Het is bijna te perfect om door een aanslag gebeurd te zijn.
Dat komt door die diepte. Dus werkelijk één ontploffing dus die door de klei gespannen zit en naar boven moet. Vandaar dat niet alles hier verbrokkeld is, maar werkelijk dat ene punt explodeerd is. Dat ging zeer diep, dat was een van de diepste kraters. Is wel een beetje door bladval en erosie en zo een beetje opgevuld. Voorheen was dit privaat eigendom, tot de jaren 95 van de vorige eeuw. Dat was ongekend. Niemand wist dat liggen hier, buiten de specialisten. En daar stonden heel veel bomen langs ook, onder andere treurwelgen. En dan hebben we met de stad Ypres en met de provincie daar heel hard over nagedacht. En er zijn beslist geworden, daar is wel een beetje discussie over geweest, om de bomen weg te halen. Alleen die in één boom.
De krater, op de rand van het stuk water, staat één boom.
Dat is een eik.
Vier overeind.
Voilà. Dat doet ons aanvoelen. Dat is de bewaker van de caterpillar. Die is hier niet aangeplant, want men zal nooit een eik planten op een waterlijn. Die is hier vanzelf ontstaan. Dus die is 198.
Alsof de eik wist dat hij daar moest groeien.
Ja. Ik vind dat een fantastisch gegeven hier. Ook in de zomer, als die dan in blad staat. Dat weerspiegelt schitterend in het water. Hier staan ook heel veel mooie planten ook. Zwanenbloem onder andere staat hier. Heel veel kikkers ook enzovoort. Het is eigenlijk een levende plek. Eigenlijk een pleister op de diepe wonden van de oorlog hier.
Het is wel een heel mooie pleister.
Ik vind dat... Het is bijna mensenwerk. Het is mensenwerk, sorry.
Ja, want mensen die houden van symmetrie... Ik zal maar meteen toegeven, ik ben zo iemand. Ik vind dat mooi. Die komen hier wel echt aan hun trekken. Ook al is het door iets gruwelijks en iets waar de mens op in eerste instantie geen invloed op had...
Het verschil met de kraters in de bluff, die zijn meer open. Open kraters, dat is gewacht een zeer diepe krater. Hè? Omdat men zo diep zat. En dus door die krater, 7 juni 1917, worden de Duitsers hier en ook op heel 60, die is gelijktijdig, hè, dat die ontploffen, samen met nog 17 andere kraters, richting Weidschaten Ploegsteert, de fameuze mijnenslag. En dan worden de Duitsers achteruit geduwd, maar het is geen doorbraak. 500 meter tot 1 kilometer, soms een keer 2 kilometer. Maar ze herstellen zich, want een frontlijn is niet één lijn, maar is een web, een spinnenweb van vele lijnen. Men herstelt zich, men beschermt zich ook, want men wist wel dat er iets aankwam. Heel veel Duitsers hadden zich toch wel goed veilig opgesteld. En men vecht terug. Dus de mijnenslag is een groot succes in Britse ogen, maar levert eigenlijk strategisch weinig op.
In de oorlogssituatie heeft het weinig tot niks veranderd.
Voilà, ja. En dan komt dus die fameuze lenteslag in 1918. En dan wordt alles tot bijna tegen Ypres terug ingenomen door de Duitsers. Maar dan zijn ze uitgeput. En dan krijg je de Amerikaanse aanwezigheid. En dan, ja, dan is het op. De mensen zijn op, de voedsel is op, de wapens zijn op. Hier komen jonge mensen, 14 tot 16 jaar gevechten, de Duitse studenten. Die hier, dus dat is echt het slagpartij van je welste. Er was niks meer om mee te vechten.
En dat was meteen ook het einde.
En dat was het einde.
We zijn intussen aangekomen bij een van de meest spraakmakende plekken.
Absoluut.
Dus, op deze Palingbeek-wandelroute. Hill 60, er is een Tiro met die naam. Het staat hier op borden aangegeven. Eerst misschien eens over de naam. Waar komt die vandaan?
Het is gewoon de hoogte.
60 meter?
60 meter boven de grond. Het is een kunstmatige hoogte, opgeworpen met gronden van de sleuf hiernaast. Niet de kanaalsleuf van de Palingbeek zelf, maar wel de sleuf van de spoorweg die hier is uitgegraven rond 1854.
Mm-hmm. En die spoorweg is wel succesvol aangelegd?
Die werkt nog altijd.
Die werkt nog altijd, gelukkig maar. En ook dat is hier weer mooi bewandelbaar, dankzij een houten pad.
Dat is hetzelfde verhaal als de bluf, in dezelfde periode aangelegd. Wij wandelen hier terug op een massagraf. De laagten hier, bijvoorbeeld hier deze krater met water, die is ontploft in april 1915, 5 kraters na elkaar. Hier in Hill 60, de eerste kraters zijn geslagen door de Britten, die de Duitse lijn wilden opblazen hier.
Dus dit zijn Britse kraters?
Dat zijn Britse kraters en er zijn hele mooie foto's die dat aantonen, dus werkelijk krater naast krater. Later is dat een beetje vertroebeld door latere ontploffingen en latere bombardementen, is dat één lange diepte geworden. Maar oorspronkelijk waren het 5 kraters na elkaar. Dus er waren in feite die Duitse lijn de lucht is ingeblazen, achteruit geduwd, maar ze zijn wel teruggekeerd. Hier is er enorm hard gevochten. Dit is heilige grond voor de Britten hier.
Terwijl we over dat houten wandelpad wandelen, is er één balk vervangen door alweer een roestkleurig stuk staal. En daar staat op Duitse frontlijn december 1914 in een aantal talen.
Ja.
Dit is dus de frontlijn?
Dat is de frontlijn, letterlijk. En je ziet ze doorlopen door die krater, dus die is letterlijk de lucht ingeblazen. En je gaat zien, een klein beetje verder hier, staat de Franse frontlijn. Dus hier kijkt men letterlijk elkaar terug in de ogen.
Ook weer in de ogen.
Maar de Duitsers lagen wel iets hoger door die opgeworpen grond, die dan de lucht is ingeblazen.
Dus ze keken weer neer op de Fransen.
Ja, dus dat mocht niet zijn dat men de Duitsers hoger lag. Dat was veel te bedreigend. Het is wel vaak gebeurd hoor, dat op de meeste plaatsen trouwens. Maar waar men kon dus, blaasde men die hoogtes op om op die manier toch een beetje gelijke strijd te kunnen voeren.
Ja, nu hebben we een paar treden omhoog en dat is hier dan de Britse frontlijn.
Franse-Britse.
Franse-Britse.
Die vochten hier op een bepaald moment samen, ja.
Ja, dat is echt van waar we komen en waar we nu staan. Dat is op en al 20 meter.
Ja, dat is niet meer dan dat. Dus je moet dat echt zien als mensen die tegen elkaar gaan vechten, hè, met de bajonet op het geweer, met de revolver in de hand, die granaten werpen naar elkaar, die een beetje achteruit gaan, een beetje vooruit gaan, die zich ingraven. Dat heeft zo ongeveer een maand geduurd.
Weten Britten eigenlijk wat Hill 60 is? Is dat een begrip voor hen?
Ja, dat is een begrip. Reeds vanaf 1915 komt dat in de kranten in Engeland.
En dat staat ook in de Britse schoolboeken?
Absoluut. Zij komen hier massaal ook, groepen. Dit bezoeken ook, vandaar ook de aanleg, dus om het bezoekbaar te maken. Kijk, hier begrijp je waarom Hill 60 zo belangrijk is. Als je kijkt, zie je Ypres voor je liggen.
Ik zie 3 torens.
Je ziet de torens 4. Van Ypres.
Ja.
Het landschap toen was nog veel meer bebost, begroeid met hagen, houtkanten. We noemen dat het bocage-landschap. Dus je kon daar niet doorkijken, je moest er boven kunnen kijken. Vandaar dat de hoogtes hier zo belangrijk waren. De Duitsers waren echt gedwongen om deze hoogtekam, de Ypres-boog zoals we die noemen, te kunnen bezetten om van daaruit hun aanval op Ypres voor te bereiden. En Ypres is ook van hieruit letterlijk beschoten en vernietigd geworden ook.
Ja, want je ziet het wel echt goed liggen, hè,
ja,
van hier.
Ja, absoluut.
Het is een mooi uitzicht, nu, 100 jaar later.
Ja. Dus de spoorweg ernaast zie je dan, met die oudere bomen. En dan kijk je hier, als je goed kijkt, zie je het landschap nog een duikje maken naar beneden, waar nog een aantal bomen staan. En daar is er een hele mooie begraafplaats.
De trein komt eraan, dat is de treinlijn waar
dat
we het net over hadden.
Ja, dus die marcheert nog. Hè.
Die waren zeer succesvol aangelegd aan de snelheid van die trein te horen.
Nu is die zo. Maar tot voor een aantal jaren mocht hij maar 30 per uur rijden omwille van de ondergrondse mijngangen die verzakkingen veroorzaakten.
Dat is intussen gedaan, want dat was sneller dan 30 per uur.
Maar die zijn opgevuld. Die zijn letterlijk opgevuld. Maar dan zie je daar die boom waar de trein nu is. Hè?
Ja.
Grote boom. En daar is een heel mooie begraafplaats, Lordswood Cemetery. En dat was de schuilplaats van de Britten, die van hieruit niet te zien was. Omdat het nog een keer naar beneden zakt. En van daaruit de mijn hangen, om hieronder dan ook de ontploffingen te veroorzaken.
Dat is toch al een afstand vandaar.
Dat is al 500 meter.
Ja, dat is toch al pittig.
Ze hebben daar een jaar en een half van gewerkt.
Ongelooflijk.
In de klei. Dus we moesten in de klei werken over de stevigheid van de mijnhang. De Duitsers zaten hoger, meestal, aan de links hier, en die zaten in de zandgrond. Dus je moest eerst heel diep naar beneden door de zandgrond om te kunnen gaan graven in de kleilaag, want een mijnhang in zand houdt geen stand. En in klei wel.
Ook als die klei weer nat wordt?
Ja, maar die werd niet, in die hangen werd die niet nat. Wel grondwater eventueel, maar dat werd er gepompt. Hè. Dus eigenlijk met handpompen
werd het water uit die gangen weggehaald.
Ja. Dus hier zie je de diepe sleuf hè, van de spoorweg.
De brug over de treinsporen heeft een grote...
Een veiligheidsomheining. Ja. En die is er gekomen ook in functie van de herdenkingsjaren. Men was bang dat er hier te veel mensen zouden komen en dat het een gevaarlijke plaats zou worden.
Dus de omheining op de brug over de rails is er gekomen om toeristen een beetje weg te houden?
Veilig te houden.
Veilig te houden?
Nee, niet weg te houden.
Want er zitten wel kijkgaten in.
Er zitten kijkgaten in.
En je ziet dat het een oude spoorlijn is, want het is er maar eentje.
Absoluut.
Het is niet heen en terug.
Dat is een van de grote frustraties van de streek, dat er maar één spoorweg is. Dus je moet altijd een uur wachten, komen en gaan. Dus de verbinding is niet zo heel goed natuurlijk. Hè. Ieper is een beetje verwaarloosd wat het openbaar vervoer betreft.
Maar het zou ook moeilijk zijn om daar toch een tweede spoor bij te
krijgen. Dat is onmogelijk nu. Dat is...
Want dan moet je aan erfgoed zitten.
Absoluut.
En dat zal ook nooit... niemand willen hier,
dat
toch?
Dat zal hier niemand willen. Dus het is zo, ja.
Het is wat het is.
Ja. Dat is het einde van de wandeling hier.
Je hebt dat perfect opgebouwd, lieve.
Dank u.
Het hele verhaal netjes neergelegd tot op het einde van de wandeling. Wat zijn voor jou nu de drie hoogtepunten van de Palingbeek-wandelroute?
Maar ik denk dat je moet beginnen met het verhaal van de vaart, die enorme mislukking. En dat zie je dus best op het einde van de trap, in de diepe sleuf. In iets ver van het restaurant. Dat ben je echt in het centrum van de mislukking. Dan heb je de bluff, toch wel 5 hectare oorlogslandschappen die dus onaangetast gebleven is. En dan de caterpillar, die dus echt wel een fenomeen is in feite. Dus dat heeft zijn gelijken niet. Dat is uniek. Er zijn nog andere kraters, maar dit is echt wel de mooiste.
Dankjewel om mij een prachtig stukje West-Vlaanderen te leren kennen.
Met heel veel plezier.
Dat ik nog niet kende.
Ja.
Ik kom zeker nog terug met mensen van wie ik ook vind dat ze dit moeten zien. Lieve Stubbe, merci.
U bent altijd welkom.
Dank je. En als jij deze route ook wil wandelen, dan vind je alle praktische info op visitwestvlaanderen.be.